En dan keren wij nu terug, luisteraars, naar de slotmanifestatie op zaterdag 25 oktober in Den Hogenpad, slotmanifestatie van de Kom-op tegen kankeractie hier te Malden. Wij hadden daar in de loop van die lange dag een aantal gesprekken met mensen die heel wat wetenswaardige zaken konden vertellen over kanker, over preventie, over eigen ervaringen konden spreken ook. Die zijn gedraaid hier op Radio Saturnus, want wij waren een etmaal lang daarvoor in de weer om alles zo natuurgetrouw en zo waarheidsgetrouw op de radio ook te brengen. Maar natuurlijk, zo over een hele dag gespreid, valt het waarschijnlijk heel moeilijk om dat allemaal te horen en iets te missen. We bundelen daarom die gesprekken even. We beginnen met een gesprek dat wij hadden met dokter Mathieu Snijkers, een dokter in de fysica. Straks hoor je ook Jan van der Werf, die er vandaag in de studio niet bij is, maar die wel aan het werk hoort straks in de uitzending. Waarschijnlijk als er tijd daarvoor nog rest. Want ik vermoed, luisteraars, dat wij toch deze gesprekken ook weer over twee uitzendingen zullen moeten uitspreiden. Maar goed, nu over naar Den Hogenpad, naar dokter Mathieu Snijkers, ex-kankerpatiënt. Luisteraars, er was hier deze middag ook een voordracht, een spreekbeurt van dokter Mathieu Snijkers. Dokter Snijkers is ex-kankerpatiënt. Hij heeft aan de lijf ondervonden wat het is om met de ziekte geconfronteerd te worden en dan ook wat het is om daarvoor behandeld te worden. En in zijn spreekbeurt tot de mensen hier in Den Hogenpad had hij het over de verschillende bestaande behandelmethodes, zowel de klassieke geneeskunde als ook over de alternatieve geneeswijzen. En daar heeft hij toch een paar opmerkelijke zaken over gezegd tot het publiek. Dokter Snijkers, Mathieu, welkom hier ook voor de microfoon van de Maldegemse Radio. Wij brengen de hele dag verslag uit van wat er hier allemaal gebeurt in Den Hogenpad en graag ook even met u op de radio spreken over wat ik daarnet kom te zeggen. U weet heel goed wat het is, hè? U weet waarover u spreekt.
Ja, ik denk voor mensen die te maken hebben met kanker, hun wereld valt in elkaar. Er is er het ongeloof tegenover heel wat zaken en ook mensen zijn dan geneigd om zich te laten verleiden door alternatieve geneeswijzen. Ik zou zeggen voor de mensen die in dat stadium komen, pas op, laat zeker dus de reguliere geneeskunde laat die niet vallen. De alternatieve geneeswijze, als we dat heel bondig mogen samenvatten, wat zij u leveren, dat is namelijk geloof en hoop. En dat zijn twee aspecten die wij inderdaad nodig hebben wanneer we door moeilijke perioden heen geraken. Dat zijn die zaken. Als je dus het niet kunt zonder de alternatieve geneeswijze, laat zeker uw reguliere niet vallen. Een ander aspect is dat in de reguliere geneeskunde worden voortdurend nieuwe ontdekkingen gedaan. Voortdurend gaat men, dus heeft men betere resultaten met kanker. En dus is nu nog zeer recent, gisteren is er in Leuven is er een nieuwe manier voor geneeswijze is er daar dus gestart. Namelijk met een navelstreng donorbank. Waarmee men dus ook weer een nieuwe techniek gaat kunnen gebruiken om mensen die een bloedkanker hebben, om die gemakkelijker te kunnen genezen. Dus houdt u zeker vast aan de vooruitgang die in de reguliere geneeskunde gedaan wordt.
Toch wordt er vanuit de alternatieve geneeswijzen soms heel wat beloofd, hè? En mensen, het is waarschijnlijk verstaanbaar, grijpen zich daar misschien als een laatste strohalm aan vast. Zegt u nu, het is alleen maar psychisch dat het kan helpen? Is het echt uitgemaakt dat dat ook geen enkel echt therapeutisch effect kan hebben door het middel zelf? Hoe staat u daar tegenover?
Voor het geval van kanker heb ik dat helemaal, wat er bestaat van literatuur, heb ik allemaal doorgenomen. En er is geen enkel aantoonbaar bewijs dat alternatieve geneeswijzen een kanker genezen hebben. Ik spreek niet van andere psychosomatische zaken. In psychosomatische zaken hebben alternatieve geneeswijzen wel successen gekend. Dus we moeten toch een onderscheid maken. We moeten ook van die alternatieve geneeswijzen niet zomaar over hetzelfde kam scheren voor alle soorten van aandoeningen. Maar voor kanker, pas op, het is een zeer zware aandoening in ons lichaam. En zo'n zware aandoening, wel, die gaat je niet zomaar wegwerken met een kleine therapie. Er is nog iets anders en dat is ook iets wat altijd meespeelt. Er gebeuren wat men kan noemen wonderbaarlijke genezingen. En wat zijn in feite wonderbaarlijke genezingen? Dat zijn de genezingen die wij met onze gewone manier van uitleg niet kunnen verklaren. Wel, er zijn nog altijd aspecten in onze mens, heel veel die wij niet kennen. En er zijn er ook nog waarmee dus dat ook zo zware ziektes als kanker, dat die kunnen omkeren. En dat wij niet weten waarom.
De psyche als hulpmiddel in de strijd tegen, kan dat echt wonderen verrichten? Men zegt dikwijls, kijk, je moet positief ingesteld blijven. De vraag is alleen nog maar, hoe kun je dat als het lichaam dan niet mee wil? Mensen die positief aankijken, die hoopvol zijn, die hebben meer kans om hun ziekte te overwinnen. Gelooft u daarin? Is daar evidentie voor dat zoiets mogelijk is, dat het genezingsproces kan helpen? Of zeg je bij dergelijke aandoeningen, het overkomt je gewoon en ja, het is afwachten.
Nee, ik geloof daar absoluut zeker in. Maar we moeten dat een beetje onderscheiden. Er zijn bepaalde personen die beweren dus dat die positieve ingesteldheid, dat die ook op het genezingsproces van de kanker zelf zou gaan meewerken. Dat zou beter die geneesmiddelen gaan leiden naar de plaats. Wel, daar geloof ik niet in. Maar wat ik wel, en dat is nu uit persoonlijke ervaring, heb kunnen ervaren is, de chemotherapie die je met kanker krijgt, die gaat u voor een stukje afbreken. Je gaat door zeer moeilijke perioden heen. En wanneer jij dan dus gaat positief ingesteld zijn, dan gaat jij dus in de recuperatieperiode gaat jij veel sneller je eigen kunnen terugopbouwen, zodat dat jij de volgende slag terug aan kunt. En het gevolg ook is namelijk, als jij telkens maar je kunt terugopbouwen, dan is het misschien mogelijk dat jij niet 1, 2, 3, maar misschien 5 behandelingen aan kunt. Terwijl degene die dus negatief ingesteld is, die gaat dan na de tweede behandeling, gaat die volledig moeten afhaken en men gaat hem niks meer kunnen toedienen. Dus het is het recuperatiemechanisme van de persoon zelf, denk ik, dat voor kanker dat zeer belangrijk is, dus dat je daardoor ook, dat je positief ingesteld hebt, dat je die dus behoudt.
We praten zo dadelijk nog even verder met Mathieu, misschien eerst even onderbreken voor een stukje muziek. Luisteraars, zo net kon u al dokter Mathieu Snijkers horen. Hij gaf een voordracht in een hoogpad als ex-kankerpatiënt een getuigenis. We hebben het al gehad over de verschillende geneeswijzen, wat men dan noemt de klassieke geneeswijzen, geneeskunde, en dan de alternatieven. En ook over de invloed van de ingesteldheid, de psyche eigenlijk, bij het hele proces. Nu mag ik eens op iets anders terugkomen, dokter. De preventie van kanker. Je hoort heel veel spreken ook in gezondheidsmiddens en zo over. Kijk, een gezonde levenswijze kan misschien ook het uitbreken van zo'n ziekte helpen voorkomen. En dan heb je daar allerlei aanbevelingen. Ik heb soms het idee dat men het zover zou kunnen gaan drijven, dat als je dan toch ziek wordt, dat het bijna je eigen schuld is. Dat je bijna per definitie iets moet misdaan hebben. Te veel gegeten, te veel gedronken, de verkeerde soort brood gegeten, niet genoeg beweging genomen. Een beetje een schuldbeladenheid. Zit dat risico erin? En aan de andere kant misschien een beetje het vals trachten af te kopen van gezondheid. Van als ik maar gezond leef, dan kan het mij niet overkomen. Een beetje een vals houvast.
Maar ik denk dat de twee aspecten moeten genuanceerd worden. Ik denk het eerste punt is, u schuldig voelen omdat je kanker krijgt, wel, ik denk dat dat helemaal verkeerd is. En ik zou zelfs zeggen, zeg zelfs als je verkeerd eet, als je veel te vettig eet, als je bijvoorbeeld rookt, dan is het nog niet zeker dat jij door die een darmkanker of een longkanker gaat krijgen. Wat wel is, dat is zeer duidelijk aangetoond dat er een relatie bestaat tussen het rookgedrag van de mensen en tussen het aantal van longkankers. Dus wat de patiënt moet weten is, als hij rookt, heeft hij een groter risico op een longkanker. Als hij veel vettig eet en overdadig eet, dan heeft hij een veel grotere kans op kanker van het heel spijsverteringssysteem en zeker van de darm. Dus men kan daar iets aan doen, maar zeggen van ik ga nu heel gezond eten en ik ga nu dus heel gezond leven en niet meer roken en daar kunnen daaruit afleiden en nu ga ik daarvan gespaard zijn, dat geloof ik dat een illusie is.
Zijn er ook genetische factoren mogelijk die iemand meer voorbestemmen dan iemand anders, los van levenswijze en zo?
Heel zeker, ja. Er zijn een aantal genetische. Men heeft op dit ogenblik al enkele genen kunnen isoleren, waarvan men weet dus dat zij dus een grote invloed hebben op kanker. In de meeste van die genen die men dus heeft kunnen isoleren, die zijn genen die een grotere gevoeligheid geven voor kanker. Dat wil nog niet zeggen dat als men dat gen heeft, dat men dan automatisch kanker krijgt. Er zijn er enkele waarbij dat wel bijna eenduidig vaststaat. Maar die zijn dan ook zeer goed gekend in de wereld van de artsen.
En misschien nog eens naar dat woord dat in onze maatschappij toch zo manifest aanwezig is, de stress van ons dagelijkse leven. Wij moeten ons voortdurend haasten, zitten met kopzorgen. Kunnen die niet altijd op een lichamelijke manier ook ventileren door beweging? Vaak loop je met je hoofd vol. Is dat ook iets waarvan je zegt, kijk, dat is al met al toch negatief en probeer dat zoveel mogelijk te vermijden?
Wel, ik denk dat dat heel zeker is en men heeft op dit ogenblik zelfs studies waarbij men heeft kunnen aantonen dat wanneer personen, dat is dan ook met dieren dat men het gedaan heeft, wanneer die onder stress staan, dat dat een invloed heeft op het immuniteitssysteem, dus op het afweersysteem tegen ziekten. En wel, ik denk als ieder bij zichzelf nagaat en eens kijkt wanneer gaat hij een verkoudheid krijgen, wanneer een griep, wel, hij gaat, dan weet iedereen dus dat hij dat veel gemak gaat krijgen wanneer hij dus overwerkt is, onder stress staat enzovoort. Dus dat verband tussen stress en ziekte is zeer duidelijk.
En dan waarschijnlijk ook het verband tussen ziekte en persoonlijkheid. Want de ene mens is qua persoonlijkheid ook al meer tobberig aangelegd. De ene mens is een oppotter, de andere gaat het dus van zich uit schreeuwen. Doe je daar altijd zoveel aan? De begeleidingsmogelijkheden om mensen tot andere houdingen te brengen, andere leefmethoden te brengen. Is dat succesvol? Kun je je persoonlijkheid, eigenlijk je frame, kun je dat echt een beetje gaan bijsturen? Of zeggen, ja, het is aanmodderend met de persoonlijkheid die je hebt.
Maar ik denk dat dat zeer persoonlijk is. Ik denk dat wanneer men dus last heeft van zaken zoals stress, er bestaan zeer goede programma's, opleidingsprogramma's, om dus met stress te kunnen omgaan. Maar ik denk als personen inderdaad dus met stress te maken hebben, dus dat ze best proberen dus daar wat hulp in te vinden. Nu, dat is allemaal niet zo gemakkelijk. Hè. Bijvoorbeeld als jij dus in een job leeft, dus met veel stress, en als de job de oorzaak is, wel, dan kun je zomaar niet van vandaag op morgen zeggen, ik ga die job opgeven. Dus het is een zeer, zeer moeilijke zaak dus hoe dan die stressfactoren proberen weg te werken. Wanneer je zelf dus een mogelijkheid op hebt om daar iets aan te doen, wel, dan oké. Dus, maar in veel gevallen heb jij dus zelf die mogelijkheid niet. Nu, men, in de bedrijven is men zich daar heel fel aan bewust van worden, is namelijk dat stress, dat ook een negatief effect heeft op de productiviteit. Dus op het aantal mensen die niet meer kunnen optimaal functioneren, die door dus stress ziek worden en dus ook meer ziekteverzuim hebben. Het is een aspect dus wat in de bedrijven dus heel fel aan bod komt en ik denk dat we daar toch in de eerste jaren toch wel ook nog wat wijzigingen aan zullen zien. Maar anderzijds, je weet ook, de wereld waar wij in leven is een wereld waarbij alles concurrentieeler en concurrentieeler wordt. Dus dat is in feite toch een delicate balans waar we hier in verzeild geraken.
Misschien nog een afsluitend vraagje. Bent u, na alles wat u meegemaakt hebt, mentaal ook een ander mens geworden? Bent u daaruit voortvloeiend dan ook anders gaan leven? Kijkt u tegen het leven en de zaken van alle dag op een andere manier? Gaat u anders om met uw partner, met uw familieleden, met uw vrienden? Is dat iets dat je zegt, kijk, ja, dat is nooit meer zoals vroeger?
Well, dat is heel zeker. Ik kan alleen maar zeggen, ik spreek niet alleen in mijn naam, ook met mijn familie. Wij zijn daar heel, heel verrijkt uitgekomen. Ik heb in mijn boek, heb ik daar zelfs een hoofdstuk geschreven, namelijk het geluk ziek te mogen zijn. Wel, ik heb in die periode van ziek zijn, heb ik enorm veel gelezen. En ik heb voor mij dus enorm veel vragen heb ik kunnen oplossen. Ook mijn houding tegenover, dus het relativeren van zaken. Het zien wat is nu belangrijk in het leven, wat is minder belangrijk. Het zien hoe dat wij in feite meegesleept worden door van allerhande trends in het leven. Wel, ik heb dus in die periode, heb ik dus de kans gehad om mij uit die wereld, die maatschappij laten weg te hebben. En dus dat van op een zijkant te gaan bekijken. En wel, ik zou zeggen, ik ben een gelukkige persoon, gelukkig dat ik ooit ziek ben geweest.
Dr. Mathieu Snijkers, bedankt voor deze woorden hier in Den Hoge Pad en meteen ook voor het luisterpubliek van Groot Maldegem. Bedankt en veel succes verder. En ook kinderen blijven niet altijd gespaard van de ziekte kankerluisteraars. En daarvoor, of daarom is er zoiets als het Kinderkankerfonds. Jan van der Werf had in een hoge pad 2 weken geleden ook een gesprek met Elke van der Beken van het Kinderkankerfonds. En we gaan nu eens luisteren naar het gesprek. Luisteraars, we hebben bij ons mevrouw Elke van der Beken verbonden aan de VZW Kinderkankerfonds. Ze heeft zo net haar voordracht hier beëindigd in de Hogenpad in Aandegem. En we wouden graag van haar toch een en ander meer weten over die VZW, wanneer hij opgericht is, wat hij allemaal doet. We hebben dus voor haar met andere woorden een paar vraagjes. Ja, mevrouw, of Elke mag ik misschien wel zeggen, die VZW Kinderkankerfonds is verbonden aan het UZ van Gent, als ik me niet bedrieg. Is eigenlijk al courant in de actualiteit gekomen met zoveel acties. Maar misschien voor zij die het nog niet helemaal zouden weten, moet je eens vertellen wat doet die VZW eigenlijk, wanneer is ontstaan en wat doet hij?
De VZW is in 1989 opgericht. Eigenlijk door professor Dr. Yves Benoit, diensthoofd van de afdeling. Met de steun eigenlijk van de grote Kom op tegen kankeractie met Cathy Lindekes. En de VZW steunt dus eigenlijk een aantal projecten. In de eerste plaats een aantal personeelsleden die momenteel op de afdeling werkzaam zijn. Dus dat zijn nu 3 psychologen, 2 spelleiders en een aantal extra verpleegkundigen. De VZW zorgt er ook voor dat er thuisonderwijs kan georganiseerd worden. Verleent af en toe ook financiële steun aan patiënten. En zorgt ook voor een aantal modern materiaal op de afdeling. Dus televisies en telefoons op elke kamer. De kinderen kunnen ook gebruik maken van een videotheek, een spelotheek en een bibliotheek op de afdeling. En het belangrijkste project dat gesteund wordt is het Koesterproject. Dat ervoor zorgt dat de kinderen zoveel mogelijk kunnen thuis zijn bij hun ouders en broers en zussen. En dat dankzij dat project kan er dus verpleegkundige, sociale en psychologische hulp aan huis worden aangeboden.
Dat is uiteraard zeer belangrijk om de kinderen zo lang mogelijk in hun eigen omgeving te kunnen verzorgen en begeleiden. In hoeveel van de gevallen kan dat ook werkelijk, dat die kinderen thuis mogen blijven? Of is dat eigenlijk met tussenperioden? Dat ze een periode in het hospitaal zijn en dan een periode thuis?
Wordt dus een onderscheid gemaakt voor kinderen die, men noemt dat, in de curatieve fase zijn. Dus dat wil zeggen kinderen die nog kunnen genezen en kinderen die dus in de palliatieve fase zijn. Dus kinderen die nog kunnen genezen, die krijgen ook al koesterhulp thuis. En dan is dat in de vorm van bijvoorbeeld antibiotica toediening of wondverzorging. En dan zullen de verpleegkundigen van Koester in samenwerking met de huisarts en met een aantal verpleegkundigen uit de buurt dan instaan voor die verzorging. En dan het andere aspect is de kinderen die in palliatie zijn. Daar staat het Koesterproject dan ook in voor die zorg. Maar om hoeveel kinderen dat ongeveer gaat, daar kan ik u geen antwoord op geven.
Als dat niet lukt om die kinderen thuis op te vangen en te verzorgen, dan moeten ze uiteraard in die kinderafdeling terecht. Ook daar is het dan heel belangrijk, denk ik, om voor hen dat zo aangenaam mogelijk te maken in de gegeven omstandigheden dan wel. Hoe doen jullie dat?
Dus allereerst proberen we op de afdeling toch zo'n beetje kindvriendelijk mogelijk te maken. Dus door een aantal praktische voorzieningen, zoals de tv's en de telefoons. Maar ook zijn er nu pedagogische medewerkers of spelleiders op de afdeling. Die dus dagelijks zorgen voor animatie en spelaanbod voor de kinderen. Dus het belangrijkste is dat die kinderen daardoor afleiding krijgen. Ook krijgen de kinderen onderwijs in het ziekenhuis. Dat is ook heel belangrijk, want dan wordt de aandacht van de ziekte toch een beetje afgeleid naar dat onderwijs. En voor de kinderen is het ook heel belangrijk om te voelen dat ze gelijk zijn aan hun klasgenootjes die dezelfde leerstof krijgen. En ook worden de kinderen zo goed mogelijk voorbereid op alle onaangename ingrepen en operaties. Het is heel belangrijk dat ze zich daarop kunnen voorbereiden en dat ze zich daarbij toch een beetje veilig voelen, dat ze dus weten waar ze aan toe zijn.
In het juiste zeggen, als je het zo hoort, dan lijkt het allemaal heel aangenaam. Je zou er bijna gaan bij vergeten dat het uiteindelijk nog altijd over kinderkankerpatiënten gaat. Dat die kinderen voorbereiden op die toch wel onaangename ervaringen die ze hebben en die ze misschien nog te wachten staan met chemotherapie enzovoort. Hoe doen jullie dat? Want het zijn soms heel kleine kinderen die niet altijd beseffen, denk ik, wat hen boven het hoofd hangt.
Dus vanaf wat de kinderen enig begrip hebben van wat zo'n ingreep kan inhouden, worden de kinderen op hun niveau eigenlijk voorbereid. Bijvoorbeeld bij kleine kinderen is dat eventueel met handpoppen of met ander kindermateriaal. En bij de grotere kinderen wordt die voorbereiding dan gebeurd eventueel met fotoboeken of met levensecht ziekenhuismateriaal. Dus ze worden er eigenlijk op voorbereid, aangepast aan hun niveau. En vooraf gebeurt er natuurlijk een gesprekje met de ouders. Waarbij we dus luisteren van wat het kind aan kan, welk type kind het is. Dus want ieder kind vereist dus een voorbereiding die eigenlijk aangepast is aan zijn leeftijd, maar ook aan zijn karakter en aan de eventuele vroegere ervaring met bijvoorbeeld pijnlijke ingrepen zoals prikken.
De opvang van de kinderen is waarschijnlijk één, maar je zei het al, de ouders die moeten wellicht ook begeleid worden. Staan jullie daar ook voor in?
Ja, zeker. Er zijn ook, zoals ik gezegd heb, 3 psychologen werkzaam op de afdeling. En die zijn vooral verantwoordelijk voor de opvang en begeleiding van de ouders. We richten ook eenmaal in de maand een ouderlunch in. Dus waarbij dan de ouders onderling kunnen praten. Want het is lotgenotencontact is eigenlijk heel belangrijk. Want we hebben geleerd uit ervaring dat de mensen het meeste steun vinden bij mensen die ook hetzelfde hebben meegemaakt. De psycholoog, dus elk gezin wordt gevolgd door een van de psychologen. En die volgt dus een gezin vanaf dat de gezin binnenkomt voor behandeling van het kind. En elk gezin kan dus beroep doen op die psycholoog bij eventuele problemen.
Misschien dan nog een meer persoonlijke vraag. Wat is jouw persoonlijke taak in dat geheel?
Ik werk als psycholoog daar. Dus ik ben vooral verantwoordelijk voor de opvang en begeleiding van de ouders. En ik organiseer ook thuisonderwijs. Dus ik heb contact met de thuisscholen van de kinderen. En via regelmatig telefonisch contact met die scholen wordt dus dat thuisonderwijs geregeld.
Is dat geen harde job? Ik kan het mij voorstellen als je dagelijks met die ellende toch wel geconfronteerd wordt. Laat ons maar toegeven, stond wel fatale afloop. En het zijn dan kinderen, wat het nog extra erg maakt, denk ik.
Ja, het is niet altijd gemakkelijk, maar de kinderen en de ouders die motiveren eigenlijk dat wij blijven verder doen. En het is voor ieder van ons eigenlijk een zoeken naar hoe je het best de ouders en de kinderen benadert. Want je mag ook niet te dicht komen. De band mag ook niet te nauw zijn. Want dan, als een kind dan bijvoorbeeld overlijdt, is het ook voor ons heel pijnlijk. En dan moeten wij toch nog altijd als steun kunnen zijn voor de ouders en de andere broers en zusjes. Dus het is eigenlijk niet gemakkelijk. Het is elke dag opnieuw een zoeken en een moed vinden. Maar we vinden ook wel veel steun onder elkaar in het team. En dat is heel belangrijk dat er daar ruimte en plaats voor is. Want alleen zou je dat niet kunnen volhouden.
Lukt je om je daar toch voor een stuk emotioneel van af te schermen?
Momenteel lukt dat. Maar dat is natuurlijk niet elke dag dat dat zo goed lukt. De ene dag allemaal beter dan de andere dag. Maar als je ziet dat een kind, ondanks dat het zo ziek is, toch opnieuw lacht en toch zich goed voelt als je iets kan doen voor die mensen, dan motiveert dat en dan lukt dat wel.
Dan misschien nog een laatste vraag. Het is ongetwijfeld zeer mooi werk en nuttig werk wat jullie dagelijks verrichten, maar het kost ongetwijfeld ook veel geld. Dat is waarschijnlijk ook een van de redenen waarom je hier vandaag aanwezig bent.
Ja, want de VZW is dus afhankelijk van heften en acties. En we krijgen bijvoorbeeld jaarlijks ook altijd een deel van opbrengst van Kom op tegen kanker. En het is wekelijks dat wij gaan voordrachten geven over de VZW. Om eigenlijk bij mensen te bedanken en een voordracht te geven om uitleg te geven over de ziekte. Want wij richten zelf geen acties in. Het zijn altijd mensen van buitenaf die acties inrichten voor ons.
Goed, bedankt en nog veel succes.
Ja, dank u.
En tot daar dan het eerste luik, want dat mogen wij nu wel zeggen, van onze bundeling van gesprekken met mensen in het kader van de Kom op tegen kankeractie, die hier te Maldegem werd gehouden.